Welkom bij de Hart Museum podcast. Tijdens de tentoonstelling over Julius Caesar in Hart Museum duikt deze tweewekelijkse podcast in de wereld van Caesar en in de wereld van Asterix. Iedere aflevering bespreken we één historisch object uit de tentoonstelling. Ik ben Nico Bos en ik doe dit natuurlijk niet alleen, maar met hulp van expert extraordinair op het gebied van de klassieke archeologie, professor Dr. Erik Moorman. Erik, fijn dat je er weer bent.
Ja. Goedendag.
We gaan het vandaag hebben over exotische goden. In het kabinet over Egypte, over Cleopatra, staan ook vier beeldjes van exotische goden. Welke goden zien we hier?
Ja, je zou beter niet kunnen zeggen exotische goden, maar Egyptische goden. Isis, Osiris en Serapis. Dat zijn eigenlijk al mengvormen van oorspronkelijke Egyptische goden en de manier waarop die door Grieken en Romeinen werden gezien. Vanaf de verovering van Egypte door de generaals in de opvolging van Alexander de Grote. Dan worden er dus eigenlijk al aanpassingen gemaakt, je zou kunnen zeggen, of een soort nieuwe interpretaties gemaakt van die oeroude Egyptische goden, die natuurlijk al duizenden jaren waren. Egypte natuurlijk kennen we allemaal als een zeer eerbiedwaardig oude cultuur, waarbij die goden al heel vroeg voorkomen. Isis en Osiris als paar voor de vruchtbaarheid van de Nijl en de voortplanting en de voortzetting van de geschiedenis. Maar bijvoorbeeld die Serapis die daar is, een man met een baard en een soort hoed in de vorm van een koker, is een uitvinding uit die Hellenistische periode, de derde, tweede eeuw. Een mengeling van Apis, de stier van Amon-Ra, en een Griekse nieuwe graangod. Dus daar zie je al een combinatie. En die ziet er dan Grieks of Egyptisch-achtig uit. Dus het is voor ons al moeilijk uit te maken, wat is buiten uitheemse goden? Die zijn voor een deel ook al, denk ik, de derde, tweede, misschien eerste eeuw, al in Rome terechtgekomen. Want Rome had een intensieve commerciële contacten met Egypte, want daar kwam graan al vandaan. En dat gebied is dus daardoor ook politiek belangrijk. Dat heeft natuurlijk met Cleopatra dan later te maken.
De mengvormen met Egyptische goden, die bestond dus al voordat deze goden hun intrede deden in Rome. Die ontstond eigenlijk toen de Macedonische generaal Ptolemeus, de generaal van Alexander de Grote, in Egypte kwam.
Ja, zeker. En dat verspreidde zich dan ook al heel snel in de Griekse wereld, dus met name dus in het oostelijke gedeelte van het Middellandse zeegebied, vinden we ook al heiligdommen voor Isis en die goden vanaf de derde, tweede eeuw, dus buiten Egypte. Dat is in Italië ook al het geval. In Pompeji bijvoorbeeld weten we van een Iseum, zoals zo'n heiligdom heet, voor Isis, vanaf ongeveer 100 voor het begin van onze tijd. Dus zeg maar ongeveer uit de tijd dat Caesar geboren wordt. Een tijd waarin allerlei invloeden vanuit met name die Egyptische, Ptolemeïsche wereld in Italië, en nu even in het bijzonder in Pompeji, te zien zijn ook in de kunst. Dus ook allerlei Egyptische voorstellingen. Dat zal dus in Rome ook zo zijn geweest. Dus zo uitheems zijn die goden niet meer. Wat wel een discussiepunt is, is de vraag of de traditionele ideeën over het Pantheon, over de godenwereld van de Romeinen, al dan niet bezoedeld wordt door de komst van buitenissige goden. Daar wordt wel over gediscussieerd, ook door Ciceo, ook door andere filosofen, personen in die tijd, dus in de tijd van onze vriend Caesar. Dus het is wel een actueel onderwerp voor de periode waarin we ons bevinden.
En wat was de consensus in de tijd van Caesar?
Nou, dat is wetenschappelijk niet helemaal duidelijk of men daar nou voor of tegen was. Ik denk dat de meesten nu wel zeggen er waren Isis-heiligdommen, waarschijnlijk ook in Rome. Niet op heel grote schaal, maar het kon. En zolang de aanhangers zich verder ook conformeerden aan het Romeinse gezag en ook het religieuze gezag, was er niks aan de hand.
Waren er andere religies van buitenaf die in die periode wel verboden werden?
Niet bij mijn weten, nee. Er kon van alles naast elkaar bestaan. Er is op die tentoonstelling ook een Jupiterbeeld, maar dat is dan ook van een Oosterse variant. Het beeldje zelf is wat later, dus dat is al niet uit de tijd van Caesar, maar dat maakt niet zoveel uit. Het laat wel zien dat een hele hoop van die godsdienstige verschijnselen en goden en halfgoden zich heel goed konden mengen met de traditionele Romeinse vormen. Interessant is dat bijvoorbeeld ook in Gallië, daar werden allerlei vormen van goden vereerd, die dan al in de eerste eeuw van onze jaartelling misschien al wel wat eerder, volledig ook geïncorporeerd zijn in het Romeinse pantheon. Of andersom, dat die lokale mensen hun goden in een soort romaniseringsproces laten aanpassen aan Romeinse figuren. He, dus dan heb je een figuur als Hercules Magusanus, voor wie heiligdommen hier in onze streken in de Betuwe en in Noord-Brabant zijn gevonden. He, dan is Magusanus een lokale naam en Hercules is natuurlijk de Romeinse held die ook een god is. Dat kwam ook al heel veel voor. Nou, niet direct na het einde van die Gallische oorlogen, maar wanneer die Gallische stammen weer een beetje overeind komen, dat duurt nog wel een jaar of 20, dat dan er een soort aanpassing ontstaat van dit soort groepen, die dan elementen uit die Romeinse wereld, die ze natuurlijk gezien hebben in de import door de Romeinse militairen, gaan meenemen, overnemen, aanpassen aan hun eigen cultus of cultuur.
Ja, Rome was eigenlijk altijd al een smeltkroes van religies. Ja. De Romeinen hebben natuurlijk hun pantheon overgenomen van de oude Grieken, maar waren er ook...
Ja, van de Etrusken eigenlijk. En dat is dan weer een beetje, het lijkt heel veel op de Grieken, ja, dat is altijd een probleem. Okay. Maar laten we zeggen, toch vooral van de Etrusken, ja.
En waren er nog andere religies voor de Egyptische goden die al hun intrede hadden gedaan in Rome, misschien ook in mengvormen?
Joden. Joden woonden in vrij grote getalen al vanaf de 2e eeuw in Rome. Hadden waarschijnlijk ook al wat wij dan synagoges noemen, bijeenkomstplaatsen. We weten dat in de Subura, de stadswijk waar Caesar geboren is, Joodse gemeenschap was. Nee, dus Jodendom is een heel, heel beroemd voorbeeld van een groep die klaarblijkelijk, ondanks het feit dat het een monotheïstische godsdienst was, kon bestaan.
Zijn er ook voorbeelden bekend van mengvormen tussen het Jodendom en de Romeinse goden?
Nee, dat is klaarblijkelijk toch een gescheiden wereld gebleven, die Joodse wereld. Maar ze zullen natuurlijk in het openbaar geschipperd hebben met de omgang met wat er done was en wat not done was in Rome. Anders zouden ze natuurlijk problemen hebben gekregen. Wat we later voor christenen, een nieuwe monotheïstische godsdienst, wel het geval wordt. Klaarblijkelijk is het voor de Joden veel minder het geval geweest.
Maar de mengvormen, zoals we die ook in de tentoonstelling zien, dat gebeurde eigenlijk alleen met volkeren die ook meerdere goden
hadden. Ja, dat zal een belangrijk element zijn. Dat je natuurlijk te maken hebt met polytheïstische samenlevingen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, die Romeinse uitgangspunten zijn, is er eigenlijk sprake van een soort animisme, waarbij elk ding en elk wezen bezield is. En dat de goden te maken hebben met bijvoorbeeld de elementen, met het weer, met dingen die in ons leven belangrijk zijn. Het groeien van gewas, onweer, wat ook trouwens in de Germaanse samenleving is met dondergoden en zoiets. Allerlei dingen die in jouw directe omgeving van belang zijn, worden in goden vertaald, zou je kunnen zeggen. En onze bekende namen, die goden, hebben allemaal aparte kwaliteiten en kunnen daardoor meer namen dragen. En Venus bijvoorbeeld, die we natuurlijk ook zien bij Caesar. Caesar noemt haar Venus Genetrix, de moeder van mijn familie. Dezelfde Venus was Venus Victrix, Venus degene die de overwinning had bezorgd voor Pompeius. Er was een Venus Stercoria, dat was een Venus die met het opruimen van mest te maken had. Er waren de meest uiteenlopende Venus Cloacina, de Venus die de afvoersystemen, de cloaca, bewaakte. Dat klinkt voor ons volstrekt absurd, maar dat zijn dus allemaal een soort beschermende krachten om ons leven in gang te houden. En daarom dat ik dat maar een beetje animistisch noem.
Venus de rioolgodin.
Dat klinkt zo plat, maar het heeft te maken, als het riool niet werkt, dat willen we ook niet hebben. Dus we hebben liever een persoonlijkheid, een godheid die dat beschermt.
Nog heel even over Caesar, want hij was natuurlijk ook Pontifex Maximus. Wat was zijn houding ten opzichte van exotische of Egyptische goden?
Daar laat hij zich niet zo over uit. Ik geloof wel dat hij zegt bij die Galliërs, ja, die barbaren, die hebben ook allerlei goden die ze vereren. Maar verder is daar bij mijn weten niks specifieks over bekend. Ik denk dat het voor hem, zoals bij vele anderen, laat iedereen maar zelf doen. Als ze maar ons gezag aanvaarden en doen wat wij verder willen. En dat zou ook dus in godsdienstige zin moeten. Ja, dus dat ze respect hebben voor de goden die wij vereren. En dat op het moment dat het noodzakelijk is om een officieel offer te brengen. Dat zeg ik niet elke dag hoor, maar dat je op dat moment gewoon daar jouw bijdrage in doet.
In de Asterix-strips worden de Gallische goden regelmatig aangeroepen door de Galliërs. En dit is met name ook het geval in Asterix en de Ziener. Als er helemaal het begin van het verhaal een heel heftig onweer is en allemaal Gallische goden de revue passeren. Althans, die worden aangeroepen door de dorpelingen. Vervolgens is er een korte uitleg over de Gallische goden, namelijk dat ze meer dan 400 goden hebben. Voor alles is een god, voor de bomen, de wegen, de rivieren, En sommige goden hebben zelfs voor het gemak een nummer gekregen. Sequana bijvoorbeeld, de godin van de Seine, heeft nummer 75. Onverklaarbare natuurverschijnselen als onweer, werd dat altijd aan de goden toegeschreven.
Dat wordt allemaal aan de goden toegeschreven. De goden die de ordening van de kosmos bewaken, maar ook die kunnen verstoren. Dat kan dus een straf zijn die ons wordt opgelegd. En vandaar ook altijd die belangstelling voor voortekenen, die dus ook heel vaak met weer te maken hebben. Of bijvoorbeeld met de stand van de maan of de zon. Een zonsverduistering is dan heel akelig. Nee, dat zijn dus allemaal inderdaad natuurverschijnselen die door hogere machten worden bepaald.
Dat was trouwens hetzelfde bij de Galliërs als bij de Romeinen.
Klaarblijkelijk wel, ja, ja. En dat geldt ook voor een hele hoop andere volkeren. Dus dat weersverschijnselen heel belangrijk zijn, ja. De eerst belangrijke figuren zijn al het feit dat je hemel en aarde van elkaar scheidt. Wat trouwens ook het begin van Genesis in de oude Bijbelverhalen is. Die dan in die Bijbel vanuit dat monotheïstische optiek natuurlijk gezien worden als dingen die onder die ene grote god hangen, zeg maar. In dat antieke pantheon zijn dat dus zelf godheden die bijvoorbeeld door zich met elkaar te verenigen kinderen krijgen en daardoor ordening scheppen of juist wanorde kunnen scheppen. Dat laatste wordt dan heel vaak in verband gebracht met het misdoen van ons mensen. De zonvloed is een motief dat in allerlei culturen voorkomt. Allemaal als straf van de goden. Dat is een veel te groot onweer, regen, nou ja, dus overstroming en alles erbij, omdat wij mensen misdaan hebben. Dat kan dus bij die Galliërs, waar we dan geen teksten natuurlijk bij hebben, evenzeer het geval zijn geweest.
Dus in deze asterisk zijn ze misschien bang. Ja, ze zijn misschien bang voor de zondvloed. Ja. En was het uitzonderlijk om zoveel goden als de Galliërs hebben te hebben?
Nee, als je dus die Romeinse goden bekijkt, hebben we er ook honderden als je dus al die speciale afdelingen gaat bekijken. En dat geldt ook voor Grieken, voor een groot deel. Bovendien, bijna alles in de natuur heeft een eigen naam en dus een eigen god. Elke rivier, een berg, bomen, een bos, platteland, het kan allemaal dus eigen goden hebben die dat al dan niet beschermen.
Ja.
Denk nou maar zelfs aan Bernini, die beroemde fontein op Piazza Navona in Rome. Daar zijn de vier grote rivieren, zijn door vier mannen gesymboliseerd, die dus eigenlijk ook personificaties zijn van die rivieren. Dan zijn het dan geen goden meer, maar zo moet je dat in de oudheid zien, dat het dan goden waren die dan zo'n rivier of een berg personifieerden.
Ja.
En die rivier of die berg konden ook emoties tonen. Konden boos worden, dan gaan trillen, dan kreeg je een aardbeving. Als het heel boos was, dan ging Poseidon Neptunus onder de aarde met zijn drietand tegen de aardkorst duwen en dan ging dat daar trillen.
Je zei net al dat er voorbeelden waren in bijvoorbeeld Gallië over mengvormen tussen de Gallische en Romeinse goden. Waren er in Rome ook voorbeelden van mengvormen tussen Romeinse goden en Gallische goden?
Dan zouden die echt als import gekomen zijn. Die zullen er misschien wel zijn geweest, maar dat heeft pas echt zin als er ook hele groepen wonen van mensen die specifiek die goden willen vereren. Zoals we net hebben gezegd dat Joden een eigen gemeenschap vormden. Dat zal ook op een gegeven moment voor een aantal Noord-Afrikaanse, Egyptische mensen het geval zijn geweest. Of er nou zo'n grote groepen Galliërs zijn geweest dat er behoefte heeft bestaan aan voorstellingen van die menggoden in Rome.
Nee,
lijkt mij niet zo waarschijnlijk.
Zo'n cultus als met de Egyptische goden.
Nee, dat er een echte tempel komt voor dit soort goden, nee. Maar het had best gekund, hè.
Hoe de exotische of Egyptische goden in Rome verbeeld werden, dat kun je in de tentoonstelling over Julius Caesar in het Hartmuseum komen bekijken. Hoe de Galliërs tijdens een heftig onweer hun goden aanroepen en de beschrijving van de goden. En ja, wat we net hoorden dus, dat het misschien ook over de zondvloed gaat, waar ze bang voor zijn. Klopt dat een beetje?
Dat zou je goed kunnen, ja. Ik denk dat je allerlei volkeren in die tijd zo zou kunnen voorstellen, ja.
Bang voor de goden als ze goden boos worden?
Ja, bang voor de goden als ze goden boos worden. Omdat je daar zelf niks tegen kunt doen.
Dus duim
omhoog dan, ja.
Duim omhoog. Wat is er de komende maand naast de Julius Caesar tentoonstelling nog meer te doen in Hart Museum? Zaterdag 30 maart vindt er niets minder dan een virtuele resurrectie plaats in Hart Museum. Tom Buitendorp brengt dan met behulp van kunstmatige intelligentie antieke beelden voor het eerst tot leven. Dus heb je altijd al eens een levende Caesar-buste willen zien? Kom dan zaterdag 30 maart naar Hart Museum. Verder is vrijdag 5, 12 en 17 april om 10:30 ochtends een korte collegereeks over de keizerlijke dynastieën van het Romeinse Rijk door kunsthistorica Brigitte Mommers in samenwerking met de Vrije Academie. En dan is er ook nog zaterdag 6 en zondag 7 april om 5:00 middags een lichtvoetige bewerking van Shakespeare's Julius Caesar door de theatertroep. Na een succesvolle reeks voorstellingen, waaronder festivalproducties tijdens de parade en Lowlands, komt de theatertroep 6 en 7 april naar Hartmuseum. Meer informatie over deze activiteiten op hartmuseum.nl onder activiteiten. Dat was het. Van eten en tot over 2 weken.